Richteren 6, de versen 11 tot 19. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de cherubins bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen, om te zorgen dat de Midjaniet en de tarwe niet zouden zien die dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zal ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: Dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebin zat te wachten en bood het hem aan. Tot zover, en dan gaan we naar 2 Korinthen 13. De eerste 6 versen. Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op de grond van tenminste 2 getuigenverklaringen. Welnu, toen ik de tweede keer bij u was, heb ik al tegen degene die maar bleven zondigen gezegd dat ik u niet zou sparen wanneer ik weer zou komen. Ik heb dat ook tegen alle anderen gezegd. En zeg het u op dit moment, nu ik nog niet bij u ben, opnieuw. U wilt toch een bewijs dat mijn woorden die van Christus zijn? Ik zeg u dat hij tegenover u niet zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont. Dat hij gekruisigd werd, past bij zijn zwakheid. Maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn met Christus zwak. Maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? En als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. Hopelijk begrijpt u dat dit wel voor ons geldt.
Ik kan me voorstellen dat je nu gaat denken dat ik erg gedesillusioneerd ben. Wij vragen ons, en probeer het bij jezelf ook even te traceren. Je hebt natuurlijk maar heel korte tijd om dat te doen. Ik heb er langer over na kunnen denken. De tijd van Gideon was een tijd waarin God het volk had overgelaten aan de Midjanieten. En de Midjanitische godsdienst, hebben we de vorige keer gezien, is de godsdienst van het meer. Meer is goed. Of zoals Olly B. Bommel altijd zei, veel is lekker en lekker is goed. Dat is typisch midianitisch. Maar wij denken zelf ook zo. Want probeer het even voor jezelf te pakken. Als er veel jeugd in de kerk zit, dan zeggen wij, wij zijn gezegend. Toch? Ja, toch? Als er veel mensen tot geloof komen en zich aansluiten bij de gemeente, dan zeggen we, God is met ons. Als een gemeente in ledental terugloopt, dan zeggen wij, wat doen wij verkeerd? Wat doen wij fout? En dan probeer je alles en nog wat te doen om het weer op peil te krijgen. Maar je merkt het als je dat gaat doen, om het op peil te krijgen, dat er allerlei dingen gaan fout lopen. Althans, fout in midianitische zin. Ze gaan dan opeens, zie je dan huwelijksproblemen ontstaan. Dan denk je van, maar wij delen toch Gods woord en zijn geest. Hoe kan dat nou? Je ziet mensen dingen doen, nou, diezelfde jeugd. Dat je bij jezelf denkt, man, het moet er toch afspetteren van de gemeente dat wij jullie kunnen raken, dat je ook tot geloof komt, dat je ook die weg gaat. En we zien jullie gewoon langzamerhand maar afhaken en boven de 17, 18 is er helemaal niemand meer. Ja, dat komt dan na een tijdje wel weer terug, maar snap je? Dan denken wij van, en dan denken wij toch ook van, wat doen we verkeerd? Maar ook in ons privéleven. Als dingen gebeuren die je gewoon niet snapt en je blijft bidden, dan ga je toch ook denken van, maar wat doe ik verkeerd dat nu ook al die in mijn familie of mijn gezin ziek is? Of wat doe ik verkeerd dat ook al die niet meer naar de kerk gaat? Of wat doe ik verkeerd dat ik alweer mijn baan kwijtraak? Of wat doe ik? En langzamerhand zak je weg en denk je bij jezelf, jongens, wat is dit? Waar zijn we in Gods naam mee bezig? En dan ga je naar de kerk en dan denk je van, nou, daar zullen ze het wel weten. Maar in de kerk merk je ook allemaal dingen waar je dan opeens geen antwoord meer over hebt. Dan gebeuren er dingen die je niet snapt. Met het avondmaal, met seksuele identiteit, met mensen die afhaken of andere plannen gaan maken of opeens liederen. En dat, oh, wacht even, wat is dit nou allemaal weer? En langzamerhand zak je weg. En zie je dat langzaam maar zeker de kerk op zondag leeg begint te raken. Ja, nu is die redelijk vol. Ik had eigenlijk gehoopt dat de helft van jullie niet was. Dan had ik kunnen zeggen, zie je hoe leeg het is. Ja, maar daar lach je om. Maar als kerkraad zeiden we tegen elkaar afgelopen keer en vorige week ook al, van het valt ons wel op dat er meer en meer lege stoelen zijn gekomen afgelopen anderhalf, twee jaar. Ik zeg dan, ben je eigenwijs natuurlijk als dominee, ja, maar dat is een midianitische gedachtegang. Dat is een Bommeliaanse gedachtegang. Veel is lekker en lekker is goed. Terwijl de Bijbel praat over twee of drie. En Jezus in de nacht dat hij verraden was, werd, daar komen we zo meteen nog op terug aan het eind. Jezus in de nacht dat hij verraden werd, was helemaal alleen. En hij riep het uit. Mijn God, waarom hebt u mij nou ook nog verlaten? En dan moet je niet gaan lopen zeuren van, ja, opdat wij nimmer verlaten zullen worden. Nee, dat is de ervaring die Jezus deelt met veel van ons mensen. Nou, ik zal het afronden, deze inleiding, met te zeggen. En dan zie je opeens, ga je vergelijken tussen kerken. Ja, maar daar groeien ze als kool en wij krimpen. Ja, lieve mensen, ga het nou eens even statistisch bekijken. In de zin van, waar komen die mensen vandaan waarmee die kant groeit en wij krimpen? Dat zijn allemaal maar bewegingen door de tijd heen. Maar als je, ik sprak laatst een evangelist uit Amsterdam. En die zei, joh, 10 jaar terug begonnen wij vol vuur. Het moest groeien, het moest groeien. Want God had de grote plannen en dit en dat. Moest allemaal gebeuren op elke hoek van de straat. Binnen 5 minuten moest iedereen in de kerk komen. Na 10 jaar zien we dat het aantal mensen dat naar de kerk gaan verder is afgenomen. Niet doen! Dit is midianitisch wat je nu aan het doen bent. Maar wat dan wel? Nou, ga eens mee naar Gideon. Gideon verbergt zichzelf. En dat kennen wij. Want wij verbergen ons gebed. Wij verbergen het gesprek met de jongeren van hart tot hart. En dat bedoel ik niet over de seksualiteit alleen, maar ook wie God voor jou is. Want dat weet je zelf eigenlijk ook niet zo goed meer. Ik kan me nog herinneren dat wij thuis een keer een vriendin van een van onze dochters te gast hadden. En wij hebben de gewoonte aan tafel om dan te danken. Ik zal hem maar even José noemen, want zo heten ze niet, maar dat gaat jullie niks aan. Dus Ria ging voor in gebed en woonde nog in Noordse Schut. En die dankt van fijn dat José er vandaag ook bij ons is. Nou, we hadden amen gezegd en het kind had de kop als een boei. Ja, waarom? Omdat ze het raakte haar zo ontzettend dat ze merkte dat volwassenen voor haar bidden. Dat doen wij nauwelijks meer. Snap je? Goed, Gideon verbergt zich. Gideon verbergt zich in de wijnpers en is daar koren aan het dorsen. Een heel klein mannetje zal die later zeggen. Ik kom uit het kleinste geslacht van mijn stam. En ik ben de jongste uit mijn en ik ook nog eens hier de armste van het hele verhaal. Nou, dat zie je helemaal in waar hij bezig is. Heeft de profeet vorige week nog gezegd: jongens, ik had jullie gewaarschuwd, maar je hebt niet geluisterd. En dan lijkt het net alsof God zijn handen aftrekt en zegt van: zoek het lekker even uit. En Israël ziet die engel van de Heer niet. Die engel van de Heer die zomaar even op de rand van de wijnpersbak komt zitten bij de terebint van Ofra. En Gideon aanspreekt. Gideon die bol staat van de angst. Want als ik over de rand van mijn wijnpers heen kijk, misschien zie ik dan de Midianieten wel. Nee, nog niet? Hoppa, gaat hij weer. Zegt die engel: de Heer is met u, dappere held. Zie je het gebeuren? Dapper voelt hij zichzelf helemaal niet. Dat is al één. Maar waar hij op reageert is: hoezo de Heer is met mij? Ach Heer, als de Heer met ons is, waarom gebeurt ons dit allemaal? Waar zijn dan die verhalen van vroeger? Waar zijn de grote daden van God? Waarom? Wat onze vaderen vertelden. Zie je wel, begin van Richteren 6, hè? Daar werd het al gezegd: ik heb je uit Egypte gehaald. Ik heb je door de woestijn geleid. Ik heb je het land gegeven. Gideon weet het. Waar onze vaderen van vertelden. Dat God zou bevrijden. Dat hij voor zijn volk zou opkomen. Dat hij ons zou... Waar zijn dan die grote daden? Even rust. Dit is Midianitisch wat hij zegt. Kun je die al volgen? We gaan het een aantal weken achter elkaar gaan oefenen hoor. Maar hij verwacht van God groots en meeslepend. Dat is Midianitisch. Mag je van God niet groots en meeslepend verwachten? Jawel, jawel, maar niet als het bewijs van Gods gunst over jouw leven. En daar ga ik nu niet verder op in, maar daar mag je eens even op kouwen. Daar komen we vanzelf op terug. God is geen God van Canaan, althans geen Canaanitische God. Hij is geen Bommeliaanse God. Veel is lekker en lekker is goed. Dus wat Gideon doet, is heel erg Bommeliaans. Martin Toonder zou zo een voorbeeld aan hem kunnen nemen. Maar dan zegt hij wel iets wat heel waar is. Nu heeft God ons overgegeven. Ja, in jullie vertaling staat het iets anders, maar dit is het Hebreeuwse dan. Nu heeft hij ons overgegeven in de handen van Midian. Daar heeft hij gelijk in. Want Richteren 6 in het begin vorige week zei dat ook. De profeet kwam het zeggen: jullie hebben niet geluisterd. Maar Richteren 6 begint met: toen gaf de Heer hen over in de handen van Midian. Realiseer je dat nou eens als je alleen maar aan God kunt denken bij: hij moet zich bewijzen en waar is God dan als er zoveel ellende is en ik dacht dat God liefde was en bla bla bla. Ja, ik zeg bla 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 niet omdat het niet serieuze vragen kunnen zijn, maar omdat het de God van de Bijbel niet is. Maar Gideon heeft het door. Gideon zegt: God heeft ons overgegeven in de handen van Midian. En dan kunnen wij natuurlijk waanwijze christenen op een afstandje zeggen: ja, Gideon, maar dat heb je dan toch wel zelf gedaan, mijn jong. Ja, maar wij doen het ook, lieve mensen. God is voor ons ook de mascotte van veel geworden. Zelfs in de kerk. Als de Heer met ons is, hij heeft ons nu overgegeven aan de handen in de handen van Midian. En dan staat er iets heel bijzonders. En dat kun je ook in jullie vertaling lezen. Pak hem er maar eens even bij. Want waar dit gedeelte begon. Even kijken. Vers 11. Daar staat: toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint en wat er verder volgt. In vers 12, de engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je. En dan krijg je opeens, in vers 14, toen wende de Heer zich tot Gideon. Niet meer de engel. Het is net alsof de Hebreeuwse tekst ons wil zeggen, eerst heb je nog prachtig, heb je nog een profeet en een dominee en dan heb je nog allerlei mooie boodschappers. En op het moment dat je gaat zeggen, ja maar nu heeft God mij verlaten, hè, want hij heeft ons overgegeven in de handen van Midian, dat op dat moment God zich, ja schrik niet hoor, God zich omdraait en je opeens aankijkt. En niet meer een boodschapper. Ik ben er niet bij als jij in de nacht niet kunt slapen en jij allerlei midianitische vragen stelt. Heere God, waarom gebeurt mij dit? Heere God, waarom moet dit? Heere God, waarom ben ik dat ook al kwijt? Op het moment dat jij gaat zeggen, Heere God, u hebt mij verlaten, dan draait God zich om. Oei. Want wat zegt God dan? En dan pak ik echt letterlijk de Hebreeuwse tekst. Ga in deze uw kracht en verlos Israël. Even stoppen. God kijkt je recht aan op het moment dat jij hebt gezegd. U hebt ons overgegeven aan de Midianieten. U hebt ons verlaten met de woorden van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je zo ver bent. Ik zeg het niet als voorwaarde, maar dan draait God zich om en zegt, ga in deze uw kracht. Welke kracht? Lieve mensen, ik hoop dat je de komende weken dit begint te snappen. Dat is de kracht dat jij het niet meer gelooft. Tieners, hoor je mij? De kracht van jouw zoeken is dat je het niet meer gelooft. Want als je het niet meer gelooft, dan zit je op de bodem, nou ja, bodem, dan ben je in ieder geval zo open voor God, dat hij naar je toe kan komen en kan zeggen, en dat wil ik van je. Dat je niet meer gaat rekenen op wat jij allemaal kan. Dat je niet meer gaat rekenen op wat lekker veel is. Dat je niet meer gaat rekenen op jouw prestaties. Dat je niet meer gaat rekenen op wat de mode je ingeeft. Dat je niet meer gaat rekenen op alles wat jij zegen noemt. Maar dat je het allemaal loslaat en echt met je hart gaat zeggen, God heeft mij overgegeven aan de Midianieten. Ja, zeker weten. Want God heeft je overgegeven aan meer en aan lekker. Als jij dat zo graag wil, dan moet je dat doen. En God staat met zijn armen over elkaar naar je te kijken. Net zolang totdat jij gaat zeggen, God, u hebt mij laten doen. En dan kijkt God je aan. Heb je het door? Heb je het door dat ik het je heb laten doen? Heb je door dat ik het je heb laten doen? Heb je door wie God is? Zijn naam is Ik Ben. Je kunt heel stil in de nacht zeggen, maar God is er niet meer. Je kunt het uitschreeuwen in je klas. Je kunt het op de leergroepen gooien. Je kunt het in je Bijbelstudie zeggen, waar is God dan? Pas op het moment dat jij zegt, en God heeft ons overgegeven aan onze eigen waan. Dan zegt God, kijk, en dit is jouw kracht. Want nu weet je dat jouw eigen waan alleen maar ellende veroorzaakt. Dat jouw eigen waan, jouw eigen wetten, jouw eigen streven alleen maar met zich mee gaan brengen. Dat je op de deur gaat roepen, er is helemaal geen God. En ja, dan zal ik hier in de Zuiderpoort op een dag misschien het licht uit doen. Of misschien haak ik al eerder af als jij, dat zou ook kunnen, doe jij het licht uit. En dan zegt God tegen je, en nu mag je Israël gaan verlossen. Weet je wat nou het linken van het verhaal is? Dat je nu bij jezelf gaat denken, nu worden we groot. Nu gaan we de kerk uitbreiden, want nu gaan we Israël verlossen. En dan worden we meer en veel. En dan zegt God, oh je snapt het nog steeds niet. Wankel nog maar even door. We hebben al tijden tegen elkaar gezegd, doe nou eens even niets. Concentreer je nu eens op wie God is in Christus Jezus. Maar als jij nog steeds gaat denken dat ik jouw kerk ga vullen. Als jij nog steeds gaat denken dat ik jouw bankrekening ga vullen. Als jij nog steeds gaat denken dat iedereen jouw Facebookpagina op gaat zoeken om jou te liken omdat jij bij die goede kerk hoort. Ja nou, zoek het dan maar even uit. Even niet. Dat is niet God. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus Christus in de nacht dat hij verraden werd, en Paulus herinnert eraan in 2 Korinthe 13, daarom hebben we het gelezen. Omdat Jezus in de nacht dat hij verraden werd, op het punt kwam waar Gideon ook stond. Heere God, waarom hebt u mij verlaten? Want dan ben je alles kwijt en durf je werkelijk tegen God te zeggen, u moet het doen. Dat is de kracht van Gideon. Heer, u moet het doen. En hij is het ook werkelijk kwijt. Want het aparte is, zoek je iemand of? Oh nee, oké, goed. Het aparte is, dat op het moment dat Gideon dat zegt, dat hij eigenlijk nog één ding aan God vraagt. Want dan is het echt God, het is niet meer een engel, het is niet meer een boodschapper. Het is jij in de nacht. Het is jij in jezelf, in je eigen wereld. En dan vraagt hij nog één ding aan God. Heer, als u het bent, laat me dat dan zien. Dat is zo door de geest ingegeven, die vraag. Dat je niet meer een rekensommetje gaat maken. Heer, als u ons zegent, laat ons dan voldoende geld hebben voor de volgende jaar, of een nieuw dak op de kerk, of dit, of weet ik wel. Laat dan onze jongeren en masse belijdenis gaan doen met heel hun hart en zo. Tuurlijk mag je dat wensen, maar je denkt toch niet dat God op die manier werkt? Gideon komt zo ver dat hij zegt, Heer, als u het bent, laat me dat dan zien. Komt ook nog allemaal terug hoe dat gaat uitwerken. Maar de Heer geeft geen antwoord. Weet je wat Gideon? Gideon die gaat op dat moment, gaat hij weg naar zijn huis. Hij zegt, blijf even hier. En dat zeggen wij vandaag ook tegen elkaar. Lieve mensen, blijf even hier. U thuis, u in de kerk, blijf even bij deze gedachte. Bij de gedachte, Heer, laat zien dat u het bent. Dat ik dus niet met mijn eigen pracht en laat zien dat u het bent die ons dit zegt. Daar blijven we een week in zitten, oké? Gideon die gaat even naar huis en die gaat een offermaaltijd maken. Wij gaan een week lang richting avondmaal. Durf je de vraag te stellen voor jezelf, voor de ander, voor de tieners, voor de kids. Heer, laat zien dat u het bent. Laat zien dat uw kracht ons leven is. En de apostel, die zegt in datzelfde gedeelte, spreekt hij over zwakheid en kracht. En toen Karin het las, toen dacht ik, oh, dat moet ik wel zeggen. Want dan lijkt het net, eerst zwak en dan worden we met z'n allen krachtig. Dus met andere woorden, dat we nu tegen elkaar gaan zeggen van, weet je wat jongens, als we nu met z'n allen maar lekker zwak zijn, dan zijn we volgende week met een dubbel aantal. Geheid, dan ben je met de helft. Ik heb geleerd dat als je tegen mensen zegt, hè, bijvoorbeeld vanmorgen, nou mensen, vanmiddag om 5:00 weer in dienst, kom met z'n allen. Dat er zeker 10, 20, 30 onder jullie zijn, oh, ik ben er vanmiddag niet. Dat is wat niet moet gebeuren. Maar dat bedoelt Paulus ook niet. Paulus die zegt, nee, wij zijn zwak. En dan doelt hij op het sterven van Jezus. Want dat zegt hij ook, de opperste zwakheid van Jezus, zijn ultieme zwakheid, was, er is geen God meer. Ja, hij zegt het in het gebed, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar Jezus meent het serieus, er is dus geen God meer. En pas dan kan God verlossen. Want je bent alles kwijt waar jij op rekende toen je dacht dat God jou zou zegenen. En dat is het niet. Want Jezus leert ons dat wij het zaad van het koninkrijk zijn. Dat wij gezaaid worden in deze wereld. Dat we daar mogen sterven in dienst aan God en de naaste. Dat wij niet groots en machtig en meeslepend worden. Dat wij niet met z'n allen de wereld gaan verbeteren. Maar dat er mensen zijn die wachten op Gods liefde. En dat wij ons zaaien. Dat is wat de apostel zegt. Tot slot. Hier blijven we hangen. Heer, laat zien dat u het bent. En daar stoppen we. We gaan niet verder denken. Laat ons dat zien in nog meer. Laat ons het zien in nog meer overtuiging. Laat het ons zien in... Nee. Want dan ben je er nog niet. Je bent er pas als je op je knieën gaat voor God. En zegt, Heer, wilt u even op ons wachten? Wilt u even op ons wachten? Dan maken wij de gastvrijheid klaar. Dan zetten wij de tafel klaar. Dan zullen we de brood opleggen, Hans die zal het wel weer bakken deze week. Dan zetten we er ook de druivensap weer bij. En Heer, hoewel het link is dat we dat als kerk zeggen, wilt u ons dan laten zien dat u het bent, die in Christus Jezus met ons door de dood gaat. Amen.